We hebben vandaag ook nog een prachtige dag, want we mogen aan de tafel schuiven met de Heer. En ja, en genieten van alles wat Hij voor ons volbracht heeft. Nou, voor degene die het nog niet wisten, onze broeder die moest vandaag werken. Vandaar dus dat hij niet hier is en dat wij dus een a cappella doen. Maar God heeft ons stemmen gegeven en daarmee kunnen we Hem loven en prijzen. En natuurlijk heeft hij ook andere muziekinstrumenten gegeven. Dus het is misschien ook een goede zaak om de Heer te bidden en te vragen. Heer, wat wilt u dat ik in uw huis doe? Want God wil ieder van ons gebruiken. En als het nou is het vanwege de zangdienst, vanwege het verkondigen van het woord, of de kinderdienst, of achter de knoppen zitten. Hij heeft een ieder van u nodig in zijn koninkrijk. En dat zijn misschien dingen die niet altijd duidelijk zijn, maar God heeft een ieder nodig. En of hij heeft u nodig om te getuigen. Dat kan. Ja, met nieuwjaarsdag belde een familie van me en die zat met twee psalmen. Die was daar heel erg verontrust over. Want hij wist niet wat die psalmen allemaal inhielden. En hij noemde die psalmen. Ik zeg nou, ik zal ze eerst moeten lezen voordat ik overga tot uitleg van die psalmen. Ik zeg maar, ik sta nu op het punt om eerst naar beneden te gaan om mijn inwendige mens daar te voeden. En daarna komen we terug op het geestelijke. Dus ja, dus dat heb ik gedaan. Maar een van die psalmen, dat was een hele sterke oproep tot bekering. Dus ik heb dat mogen uitleggen. En het prachtige daarvan vond ik dat hij zegt, ik heb het gelezen, maar ik dacht aan een andere broer van ons. Ik zeg, nou, als de Heer je dit laat zien, dan heeft hij geen boodschap voor iemand anders, maar heeft hij een boodschap voor jou om iets mee te gaan doen. Ik zeg, dus ga het lezen, ik zeg, en je mag, als je wil, het zelf doen, tot de Heer roepen, bidden en vragen dat hij in je leven komt. Maar je mag ook vragen, dan doe ik het. Dan ga ik samen met jou in gebed. Dan bidden we dat je je leven aan de Heer geeft. Ik zeg op één voorwaarde dat je het wel heel, met je hele hart meent. Want het is heel eenvoudig om een zondagsgebed met iemand te bidden. En die persoon denkt van nou, daar ben ik van iets gered. En die persoon denkt van nou, dat is goed hoor. Maar morgen doet hij gewoon weer de oude dingen die hij altijd deed. Dan ben je niet veranderd en dat is niet wat God wil. God wil dat wanneer we geconfronteerd worden met de waarheid, en zijn woord is de waarheid, nog sterker, Jezus is de waarheid, dat wij tot besef komen van, hé, hey, er moet iets veranderen. Waarom lees ik dit? En was toch behoorlijk eigenlijk ja, daardoor aangeraakt. Dus ik zeg nou, ik hoop dat je zelf die keuze mag maken, maar je moet het zelf maken. Want dat betekent dat de Heer wil dat je tot bekering komt. En dat betekent dat je een aantal dingen van je oude leven, je moet je vaarwel zeggen. Je kan niet mee doorgaan. Iemand die bekeerd is, kan niet doorgaan met zijn oude manier van leven, waarbij hij met allerlei dingen in de wereld bezig is, die de Heer niet verheerlijken. Daarin moeten we weten gewoon van, als ik zoiets doe, mijn leven zal moeten veranderen. Mijn leven is in dienst van God. Vanaf nu zal ik voor Hem moeten leven. Dat heeft bij mij plaatsgevonden en ik ben Hem dankbaar ervoor dat Hij dat ooit in mijn leven heeft geopenbaard. En door een heel leuk gesprek heeft hij eigenlijk mij daarop gebracht. En iemand die mij prachtige dingen vertelde over een land waar ik geboren was, maar niet meer woonde. En ik vond het geweldig. Ik had het daarvoor niet echt waargenomen. Ik was bezig met andere dingen. Maar nu we reden en hij me dat konden vertellen van, nou dat heeft God allemaal geschapen en dit allemaal. Dus ja, hij, en ik zei van, oh, ik vind het prachtig, ik vind het geweldig wat ik hier zie. Hij zegt, nou ja, die God die wij dienen, die heeft dit allemaal gemaakt. Totdat hij me dan vroeg om Jezus aan te nemen. En ja, ik heb het vaker verteld. Ik heb eerst gewacht, maar ik heb uiteindelijk wel die keuze gemaakt. En ik ben hem dankbaar dat ik alle dingen naast me heb neergelegd om Jezus te gaan volgen. En dat is een mooi iets om met de Heer verder te gaan. Het is een nieuw jaar, dus wie weet heeft de Heer voor ieder van ons andere, ja, ja, andere ja, vragen, andere zeg maar, dingen die hij, waar hij ons doorheen wil leiden. En dan is het aan ons om daarop te reageren. Want God, we dienen een geweldige God. Hij dwingt niemand. Hij heeft mij niet gedwongen. God dwingt niemand. Wat hij wel doet, hij dringt. Dus hij zorgt er wel voor dat je dingen meekrijgt van, zou ik dat anders? Dat doet hij wel. Dat doet hij wel in je denken, dat doet hij wel in je geweten. Maar hij dwingt nooit een mens. Hij heeft mij niet gedwongen, daar hebben we, ik weet niet hoeveel mensen hiervoor hadden me gevraagd van, zou je niet naar de kerk willen komen, weet je wel. Eens is het vlak hier zo in ons midden. En ik heb elke keer gezegd, wie ik? Nee. Tot die dag dat de Heer in mijn hart kwam. Toen zei ik niet meer van, ik niet. Toen zei ik van, hier ben ik. Ja, van mijn leven gegeven. Dus dat is geweldig. En we hebben de afgelopen dagen hebben ook een geweldige bidstond gehad. Door middel van, hoe noemen ze dat, WhatsApp. En ik kan zeggen, het gaat steeds beter lukken. Dus als je nog niet hebt meegedaan, wanneer we het weer gaan doen, maak aantekeningen en kom en doe daaraan mee. Als het weer, waarvan ik ook niet weet natuurlijk, alleen God weet het, als het stopt met sneeuwen en dat de wegen goed begaanbaar zijn, dan komen we woensdag hier en dan gaan we hier zeg maar, met elkaar bidden. Als het nodig is, houden we elkaars hand even vast om elkaar even te sterken. Maar het kan weer een andere situatie voordoen dat wij zeg maar, ook dit weer moeten doen. We laten ons niet weerhouden. Want die leugenaar die zal er alles aan doen om ons te stoppen met, laten stoppen met bidden. En dat moeten wij niet. We weten dat wie we hebben aan onze zijde. En die is het die ons daarin zal leiden. Dat is een geweldig iets. Hebben we nog een andere mededeling? Er is een jarige in ons midden. Er is een jarige in ons midden. Ik vind het geweldig dat ik eraan herinnerd word. Ik hou van verjaardagen. Is Veet jarig? Nou, Veet, geweldig, dank je wel. Nee, we hebben hier in ons midden iemand die jarig wordt. Ik wil allemaal niet verkeerd zeggen, wordt. En volgens mij is het de jongste in ons midden. Broeder Johan Pinas, kom en neem je plaats. God is een geweldige God. God is liefdevol. Ereplaats mag u innemen. En dan gaan we deze microfoon overhandigen, want we zijn echt benieuwd. Echt? Ik ook. Mocht iemand twijfels hebben, God is goed. In ons leven laat de Heer ons telkens weer zien zijn liefde voor ons, zijn genade voor ons. Halleluja. Nou, en dat betekent dat wij naar het woord van God gaan. En dat gaan we doen in Psalm 40. We gaan lezen vanuit de NBG. Ik zal straks wel een aantal dingen uit de NBV ook nog erbij aanhalen, maar we gaan beginnen met NBG. Het is een psalm van David. En dit zijn de woorden van David die hij optekent. Psalm 40. Hebben we hem al? Hij komt eraan. Ah, kijk eens aan. Mooi. Vers 2, daar staat, vurig verwachtte ik de Heere. Toen neigde hij zich tot mij en hoorde mij hulpgeroep. Hij trok mij op uit kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte hij vast. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Vers 5 zegt, welzalig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Die zich niet wendt tot de hoovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen. Talrijk hebt gij gemaakt, o Heere mijn God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. Niets is bij u te vergelijken. Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn ze om te noemen. Tot zover. Laten we vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik kom deze dag voor uw genade troon, Heer, met uw woord. Heer, u bent het woord zelf. En Heer, vanuit uw woord, Heer, leren wij u kennen. En vandaag wil ik, Heer, deze boodschap aan u opdragen en u bidden en vragen om het over te nemen. Dat u zelf, Heer, in ons midden uw woord openbaart, Heer. Kom en neem het over. En leid ons vandaag, Heer, Heer, om u te leren kennen onder alle omstandigheden. Kom tot uw doel, Heer. Heb bemoeienis met ieder hier in Jezus' wonderbare naam. Amen. Het is een geweldige psalm van David. En ook als je weet de omstandigheden waaronder David deze psalm geschreven heeft, die waren niet makkelijk. Er waren toch wel hele moeilijke omstandigheden. En vandaar dus dat die psalm eigenlijk zo verloopt. Maar we gaan even kijken. We gaan naar vers 2. Als je deze psalm leest, dan denk ik dat dit goed is. Dat je begint in vers 2. En dat je dan ziet wat David daar optekent. Vurig verwachtte ik de Heere. Stop. Niet verder lezen. Ga erover nadenken. Vurig verwachtte ik de Heere. En dat is een belangrijk iets. David verwachtte de Heere echt. Vurig. En hij neigde, zegt hij zelf wel, toen neigde hij zich tot mij en hoorde mijn hulpgeroep. Als jij door situaties heen gaat op dit moment in je leven en je bidt, je roept, denk niet dat de Heer niet hoort. Het is vaak iets, dat merk ik, als mensen geen antwoord krijgen, dat mensen geneigd zijn om af te haken. Want mensen willen cash hebben. Ik bid en het komt direct naar binnen. Maar hier zien we iets waar David doorheen ging. Hij zegt, vurig verwachtte ik de Heer. Dat betekent dat de Heer op dat moment niet aanwezig was. Maar hij verwachtte de Heer. Hij verwachtte elk moment dat de Heer kon komen. En als we bidden, als we een relatie met God hebben, dan is dat ook een houding die hij van ons vraagt. Dat wij verwachten dat hij elk moment in ons leven iets kan gaan doen aan een bepaalde situatie. Hier zien we dat David schrijft dat God neigde tot zijn hulpgeroep. En wat God daarna deed, dat is toch iets geweldigs. Hij zegt, het staat in vers 3, hij trok mij op uit de kuil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel. Nou, dat was geen beste situatie waar David eigenlijk onder vertoefde. En terwijl hij eigenlijk, kan je zeggen, de grote beproevingen ging, bad hij en verwachtte hij de Heere. Want hij wilde een contact. Hij wilde dat de Heere hem zou gaan verlossen uit de situatie eigenlijk waarin hij terechtgekomen was. Daarom vroeg hij om hulp. Maar het antwoord kwam niet direct. Dat is iets dat mogen wij weten. Dat als we vaak roepen, het antwoord ook niet direct aanwezig is. Omdat God ons ook door een bepaalde situatie heen wil leiden. Dat wij ook hem leren kennen. Jezus bad niet voor niets voordat hij de aarde verliet. Vader, ik bid dat zij u leren kennen. We moeten een relatie met God ontwikkelen. Dat moet ik, maar dat moet een ieder. Dat wij door alle omstandigheden de Heere leren kennen. Hoe moeilijk het ook is. Maar God is altijd, in ieder geval met zijn oren aanwezig. Hij hoort onze roep. Hij hoort ons gebed. Ik weet niet waar u zeg maar in 2026 voor staat. Als je iets nog hebt wat je nog gedaan wilt zien krijgen. Iets wat er in je leven moet veranderen. Iets waar je al lang op wacht. Dan zou ik vandaag willen zeggen, geef het niet op. Maar doe als David en blijf de Heere verwachten. Blijf hem verwachten. Onder alle omstandigheden. Ook al gaat het niet goed. Ik hoorde net het getuigenis. En dan denk ik van, wat een geweldige God is dat. Die ondanks dat de berichten die je hoort en dat je denkt van, nou het is over. Dat hij antwoordt. Op een geweldige manier. En dat hij het zodanig doet, dat je het zelf niet eens begrijpt dat hij dat zo doet. Maar die God dienen we. En we mogen dat ook weten. En dan zie je dat de Heer, dat David daar zelf zegt, hij trok mij op uit het kuil, of uit de kuil van het verderf. Nou, dat zegt iets. Als God hem moet optrekken uit de kuil van het verderf, uit het slijk, uit de modderpoel, dan leert het mij dat er in Davids leven dingen niet goed gingen. Ondanks dat het een man van God was, kwam hij ook in situaties terecht dat het hem heel moeilijk ging. En dat hij smachtte naar een oplossing. Ik weet niet als wij hier smachten naar oplossingen, maar in relatie met God gebeuren deze dingen dat wij van hem verwachten. En dat wij zodanig onze ogen richten op zijn ingrepen, op zijn woord, op zijn manier van troost, dat wij daardoor kracht ontvangen. En dan zie je, dan zegt Gods woord daarin, hij stelde mijn voeten op een rots. Zijn hulpgeroep, zijn gejuich, alles. Hij zegt, hij stelde mijn voeten op een rots. Hij zegt, mijn schreden maakte hij vast. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij, zegt de Bijbel, een nieuw lied in de mond. Ik weet niet als, ik heb wel eens vaker hierover gesproken, maar ik weet niet als u in grote problemen zit, als u gaat zingen. Misschien denkt u van, ik ga niet meer zingen, want het is zo bedroevend, ik ga door zulke moeilijke omstandigheden. Deze man is de grootste liederenschrijver van de Bijbel, David. Want wanneer hij door moeilijke omstandigheden ging, gaf God hem een lied op zijn tong. En hij kon God daarmee loven en prijzen. En het maakte niet uit hoe de situatie eruit zag. Hij loofde God, hij prees hem voor alles wat de Heer deed. En wat deed de Heer? De Heer haalde hem eruit. Wat een genade. Wat een, als ik erover nadenk, dan denk ik van, we zouden toch veel meer op David kunnen gaan gelijken. En deze dingen tot ons kunnen nemen. En dan gaan we zien wat God in ons leven allemaal teweeg wil gaan brengen. En dat zijn dingen, daar mogen we zeer zeker lessen uit leren. De Bijbel leert ons, een lofzang gaf de Heer aan hem. En ja, dat is wat zijn woorden zeggen, mogen velen het zien en vrezen. En wat hij wil is dat dan ieder dat ook in de Bijbel gaat zien, wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat je daarvan leert en dat je daar vrezen God leert ontwikkelen. Vers 5 zegt, welzalig. Een ander woord daarvoor is gelukkig. Gelukkig schrijft hij in vers 5, gelukkig de man die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Juist wanneer het niet goed gaat, heb je je vertrouwen op de Heere te leggen. Heb je je vertrouwen in de Heere dat je tot je moet nemen. Dat je het in gebed dat aan hem ook kan vertellen. Vertel het aan hem. Beleid het. Ik heb van een paar dagen heb ik zeg maar dit thuis in ieder geval meegedeeld. Juist wanneer je het moeilijk hebt. Juist wanneer mensen dingen in je leven doen die onverdraaglijk zijn. Begin het uit te spreken. Noem die naam. Zeg, Heer, ik vergeef die en die. En het eerste wat ik zag, nee, dat is toch wel iets wat je niet gaat doen. Maar wil jij zelfs verlost worden uit die greep? Want uiteindelijk gaat het erom dat er iemand is die jou in de greep houdt. Niet degene waar je boos op bent, maar het gaat om de Satan. Die zorgt ervoor dat je gebonden blijft. En dat jij blijft met rot in je, boosheid in je, irritatie in je. Je kan die persoon niet meer zien. En dat is precies wat hij wil. Want dan ben je allang uit de liefde van God. Maar wat God wil is dat je leert om te vergeven. En om daar te komen heb je nodig dat je het begint uit te spreken. Misschien waar er niemand is, waar jij alleen in een kamer bent. Dan begin je dat uit te spreken. Heer, ik vergeef, dan noem je die naam. En Heer, ik vergeef die persoon met mijn hele hart. Totdat de Heer een moment, zeg maar, organiseert dat jij die persoon ziet. En dat jij tot die persoon kan zeggen, nou, wat er gebeurd is, ik vergeef je daarvoor. En dan laat je het voor wat het is. Wat die persoon ermee doet, is niet jouw hoofdpijn meer. Je hebt gedaan wat God zegt. En God zegt, vergeef. Want het tegendeel daarvan is, als je wordt niet vergeven, dan kan God niet vergeven. Dat zegt hij ook in zijn woord. Hij zegt, indien je niet vergeeft, kan ik ook jou niet vergeven voor jouw zonde. David zat hier in de zonde, terwijl hij zat in die kuil. In die situatie van een modderpoel, waar niemand van ons in wil zitten. We willen liefst zitten daar op een plek waar het goed gaat, waar we lekker droog zitten en alle dingen voor elkaar zijn. Maar David had dat niet in zijn leven. Hij ging door toch wel een moeilijke situatie. En wat deed God daar in die situatie? Dat is bijna onvoorstelbaar. De Heer, de Bijbel zegt, en hij plaatste hem op een rots. Maar David wist niet wat God daarmee bedoelde. En waarom God hem op een rots plaatste. Wat David daar zag gebeuren, is iets wat profetisch gebeurde. Want wij hebben nodig in ons leven één rots. Jezus Christus. En in David zijn leven, die heeft Jezus natuurlijk niet ontmoet, heeft God het wel in zijn leven laten geschieden. Hij plaatste hem op een rots. Zorg ervoor dat jij deze persoon in je leven gaat leren vertrouwen. Jezus Christus. Door alle dingen heen. Want hij zal je helpen. Hij zal je leiden door alles heen. En ik ben God daarvoor dankbaar dat hij dit mag zien. En dat deze woorden ook aan hem geopenbaard zijn. Dat hij hem plaatste op een rots. Dat kon hij optekenen. En dan zie je dat hij toch wel een mooi ding hier aan ons laat weten. En dan schrijft hij. Gelukkig de man. Gelukkig de vrouw. Die de Heere tot zijn vertrouwen heeft gesteld. Leer de Heere te vertrouwen. Leer Jezus vertrouwen. Die zich niet wendt tot de hoogvaardige. God zal nooit zich wenden tot iemand die hoogmoedig is. Nooit. Iemand die hoogmoedig is, denkt van zichzelf dat niets en niemand aan hem gelijk is. Maar God wil van ons dat wij gewoon komen op een manier zoals hij ons geschapen heeft. Op een nederige manier. En dat we gewoon bij hem komen. Maar hij geeft hier aan, niet ja, dat de Heere zegt, dat hij zich niet, zeg maar, tot hoogvaardige, hoogmoedige zal leiden. En zich niet keert tot ja, deze mensen om in het leven verder te gaan. Nog tot hen, oh, daar hou ik van, nog tot hen die naar leugen afdwalen. Als je iets dodelijk hebt in je gezin, maar daar heb je het meestal niet, denk ik. Maar als je iets dodelijks hebt in een gemeente, dan is dat toch wel de leugen. Misschien heb je dat niet in de gaten, maar de leugen zorgt ervoor dat er een macht naar binnen komt en die heel de gemeente gaat verscheuren. Dat doet de leugen. Daarom had Jezus grote moeite met de duivel. Hij noemde hem ook de vader van de leugen. Als hij, terwijl Jezus daar is in de woestijn, 40 dagen lang zonder voeding, komt hij erachter. Hij wist het eerst niet wie Jezus precies zou zijn, maar daar kwam hij er wel achter. Dat dit degene is die de wereld moet komen verlossen. En hij komt naar deze wereld, daar was hij al heel snel achter, om die wereld terug te winnen voor God. En dan zie je, dan komt hij naar Jezus toe en dan vraagt hij, als je hier nu voor me knielt en mij aanbidt, dan geef ik jou heel die wereld. Hij wist dat Jezus voor de wereld gekomen was, om de wereld terug te winnen voor God. Dus hij bood nu een oplossing, aanbid mij en dan krijg je het van me. Maar Jezus zei, gij zult alleen de Heere uw God aanbidden. Jou ga ik niet aanbidden. En dat zijn dingen dat moeten we in ons leven heel duidelijk zien. Dat we niet zomaar mensen gaan aanbidden. Weet je wel. Ik zie in de wereld dat mensen zo gek zijn op sterren. Weet je wel. En dat ze bijna die mensen aanbidden. En dat is toch wel iets verschrikkelijks. Je moet God aanbidden. De enige die je moet aanbidden. En als ik nu hoor de dagen wat er nu ook gebeurd is in Zuid-Amerika. Dan heb je alleen maar verdriet in je hart om dat allemaal te zien, te horen. Ja, we moeten de Heer bidden, want er is veel gaande op dit moment in deze wereld. En dat zijn dingen die we niet moeten onderschatten. We hebben daarmee te maken. En we hebben een machtige God in ons leven. Hij zegt in vers 6, talrijk hebt gij gemaakt, o Heere, uw wonderen en uw gedachten jegens ons. God heeft zijn gedachten naar jou en naar mij toe, die zijn talrijk. Hij wenst voor jou, hij wenst voor mij dat het ons goed gaat in dit komende jaar. Dat wij door alle dingen heen zullen gaan, in goede gezondheid. Dat is zijn wens voor jou en voor mij. En dat wij zullen slagen in al de dingen die we ondernemen. We hebben de Heer echt van harte nodig. En daarom kunnen we dat doen. Dat wij echt aan zijn zijde kunnen gaan. Dat wij tot hem kunnen roepen. Want die grote, drukkende benauwdheid die op hem op dat moment lag, die hield hem toch wel echt wel vast. Er was grote strijd in zijn leven. Hij ervoer in eerste instantie een verliezer. Maar hij richtte zijn ogen op de Heer. En dat maakte dat hij weer nieuwe kracht kreeg. Dat hij weer nieuwe bemoediging kreeg. Dat hij weer nieuwe inspiratie kreeg. En dat zijn juist die momenten wanneer het niet gaat dat we ons wenden tot de Heer. Dat wij tot hem gaan roepen. En dat we hem gaan vragen om het over te nemen in ons leven. En dat wij in die situaties ervoor waken ook om dingen in eigen kracht te gaan doen. Eigen kracht is dodelijk als je met de Heer wandelt. Want de Heer heeft jou geschapen, heeft mij geschapen. En dat willen heel veel mensen willen dat niet weten. Zodat jij en ik afhankelijk van hem blijven. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gevormd. Hij is degene die ons helemaal gemaakt heeft. En hij wil dat wij in alle dingen die we doen afhankelijk van hem blijven. Hij wil ons geen slaven maken, maar hij wil ons wel afhankelijk maken. Dat alles wat we doen, we ondernemen, dat we hem erbij betrekken. Dat we hem vragen om het Heer, neem het van me over. Kom en doe het in mijn leven. Maar wanneer we dingen in eigen kracht doen, dat zie ik regelmatig ook in gemeentes. Dat mensen dingen doen en dan doen ze het omdat ze niet meer op de Heer kunnen wachten. Zoals David zei, vurig verwachtte ik de Heer dat zij denken, ik ga niet zo lang wachten. Ik ga het zelf doen. En dan blijkt later dat wat je doet geen succes wordt. Absoluut geen succes. Eigen kracht is niet vanuit het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God, daar is Jezus aan het hoofd. En wij, misschien heb je er nooit zo over gehad, wij zijn het lichaam. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Hij stuurt het lichaam. Mijn handen, die kunnen niet zeggen van, ga hierachter staan. Nee, ik moet het zeggen. Vanuit mijn hoofd moet ik zeggen, ga hierachter staan. En zegt die andere hand zo, en ga zo staan. Maar ze kunnen niet uit zichzelf dat doen. Dus we hebben allemaal nodig, als we met de Heer wandelen, dat we Jezus als ons hoofd leren accepteren. Dat we Jezus, die rots waar hij op geplaatst zit, dat die in je leven een grotere invloed gaat hebben. Dat die rots waar je op geplaatst bent, dat hij je verlost van de invloed van de duisternis. Want dat is wat er eigenlijk ook gebeurt. David zat hier onder een moeilijke situatie. En toch verwachtte hij de Heer. En dat zijn toch geweldige dingen, als je erover nadenkt. We hebben de Heer nodig. En ook elke teleurstelling waar je doorheen gaat, zie op de Heer. Bid hem en vraag hem dat hij het in je leven gaat overnemen. En dan zie je dat hij dat doet. En zoals ik al zei, voor 2026, ik weet niet, ik heb een heleboel te verwachten. Ik heb te verwachten dat de Heer in ons midden echt gaat werken. Ik heb te verwachten dat de Heer niet één muzikant, maar meerdere muzikanten in de gemeente gaat brengen. En dat is geloof. Ze zijn er nog niet, maar geloof het wel. Waarom? Omdat God een rijke God is. Hij heeft alles. En hij kan voorzien. Op zijn manier kan hij gewoon voorzien. Maar wij moeten ervoor zorgen dat wij hem blijven verwachten daarin. Dat wij alles wat hij doet, dat wij van hem mogen verwachten. Dat hij dat ook op een wonderbare wijze zal voorzien. En dat is een geweldig iets. We hebben vandaag een proefje mogen hebben hoe het a cappella gaat. Maar ik bid de Heer dat het niet altijd a cappella blijft. Alhoewel, je kan de Heer met a cappella gewoon loven en prijzen. Dus dat is het probleem niet. De vraag is, kan jij de woorden van David ook uitspreken. Die hij zo uitsprak. Indien we in moeilijke situaties zijn. Dat is de vraag. Kan jij die woorden uitspreken? Is het mogelijk? Door zijn geest kan het. Door zijn geest lukt het. Hij wil in ons leven toch geweldige dingen doen. Wat we nodig hebben in zo'n situatie is geduld. Geduld is toch wel echt toch een belangrijk iets. Dat je wacht op de Heer dat Hij jou uit de situatie gaat verlossen. En dat Hij daaruit eigenlijk ook gaat leiden. Dat onze Heer tijdens zijn leven hier op aarde en zijn lijden hier op aarde geduldig was. Dat hoeft niemand eigenlijk meer te vertellen. Hij was geduldig. Hij was geduldig zelfs toen het eigenlijk de volmaaktheid van deze wereld voor ieder die gelooft tot stand gebracht zou worden. Was hij geduldig. Hij was geduldig toen ze hem pijnigden. Hij was geduldig toen hij door moeilijke omstandigheden ging. Dat hij eigenlijk gemarteld werd, gedood werd. Hij was geduldig. En dat is iets wat wij mogen leren van onze Heer. Dat Hij deze woorden die hier in deze psalm staan opgetekend, dat wij die woorden tot ons nemen. Laten we gaan kijken in vers 7. Kijk wat hier opgetekend staat. In slachtoffer en spijsoffer hebt gij geen behagen. Gij hebt mij geopende oren gegeven. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet gevraagd. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet is in mijn binnenste. Weet je wie deze woorden heeft uitgesproken? Jezus. David schreef, maar hij wist niet wat hij schreef, want hij was in zo'n moeilijke situatie, dat hij dacht, nou, misschien wil de Heer een lofoffer of een spijsoffer. Nou, en dat hebt u niet gevraagd. Maar hij wist niet dat hij een profetisch woord over Jezus, zeg maar, op dat moment aan het opschrijven. Want Jezus kwam naar deze wereld en Jezus zegt, in slachtoffer en spijsoffer, dat hebt u niet gevraagd. Wat ik gedaan heb, ik heb gezegd, hier ben ik. Ik kom uit de hemel. Laat me naar de aarde gaan. Kom naar de aarde. Kom, laat me daar te doen wat ik doen moet. Kom, laat me daar doen om het volk dat je geschapen hebt vrij te kopen. Hij is vrijwillig gekomen. Niemand heeft hem gedwongen om te zeggen van, nou ga nu maar naar de aarde. Het is genoeg geweest. Nee, hij zegt, hier ben ik om uw wil te doen. En dat zijn toch wel woorden, als je ze leest, dan denk je van, oh, die psalm, die David heeft het misschien niet in de gaten gehad, omdat hij het toch wel moeilijk had. Maar hij heeft woorden hier opgeschreven. En dat zijn de woorden die Jezus zelf eigenlijk moest gaan eigenlijk uitspreken toen hij hier op aarde was. We mogen echt wel heel erg blij zijn, zielsblij mogen we zijn. Dat hij te midden van alle beproevingen, Jezus, in het heetst van de strijd, tegen de zonde en tegen Satan, geduldig bleef. En ik kan het niet begrijpen, maar hij bleef geduldig en bereid het werk te voltooien, om het te volbrengen voor de Vader. Zodat hij aan het einde daarvan kon zeggen, Vader, hier zijn zij die ik voor u gekocht heb met mijn bloed. En dat hij ze nu aan de Vader kon aanbieden als zijn kinderen. Nu zijn wij kinderen God. Hiervoor waren we ze niet. Maar nu zijn we kinderen God. Alleen maar omdat Jezus geduldig hier doorheen gegaan is. Dat hij het ook op zich genomen heeft. Dat hij de straf gewoon gedragen heeft. Kunnen wij nu zeggen, ik ben een kind van God. En er is niemand die je kan beletten om te zeggen dat je geen kind van God bent. Als je Jezus in je leven hebt aangenomen, ben je een kind van God. Want dan wandel je met hem. Dan is hij degene die eigenlijk ons door alle dingen heen wil gaan leiden. Ik ben hem echt daarvoor dankbaar. Dat hij dat gedaan heeft. David zegt dat hij hem echt uit de kuil getrokken heeft. De kuil van het verderf. Dat David niet is helemaal misgegaan is. Nee, nee, wat de Heer gaf hem een lofprijs. Uit dankbaarheid. En dat is toch wel, zijn toch wel mooie dingen om dat te lezen. Dat de Heer hem dat heeft gegeven. Dat hij de Heer kon lofprijzen. Een nieuw lied. In deze psalm vertelt David met dankbaarheid over zijn lof aan zijn God. Zijn lof vanwege God, zijn gunst, naar hem. Maar wij mogen de Heer dankbaar zijn voor alles wat Jezus voor ons gedaan heeft. God zijn gunst naar ons. Hij heeft niet gekeken naar hoe zondig wij waren. Hij heeft gekeken alleen maar als wij bereid waren Jezus aan te nemen als onze Heer. Want ik wil niet meer weten hoeveel zonde ik in mijn leven had. Daar wil ik niet meer aan herinnerd worden. Ik weet dat ik nu gekocht en betaald ben. En ik weet nu dat al die zondes van mij afgewassen zijn. Door zijn kostbaar bloed. En daar dank ik hem voor. En zeg ik, Heer, ik dank u, Heer. Onder alle omstandigheden, Heer, hebt u niet gekeken hoe ik eruit zag. Wat ik deed. Hoe verkeerd ik ging. Maar u hebt mij uw gunst, uw genade, hebt u me geschonken. En hier ben ik, Heer. Ik neem uw genade aan. Ik omarm het. Genade heb ik niet verdiend. Ik heb er niks voor hoeven te doen. Maar God heeft het me geschonken. En dat is voor mij toch wel geweldig. Dat wij onder welke omstandigheid wij ook zijn, we altijd naar hem terug kunnen keren. We altijd tot hem kunnen bidden, tot hem kunnen roepen. Hoe onze omstandigheden ook zijn. En daarom maakt hij gebruik om te spreken en te getuigen van verlossing. En David vertelt, als je dat leest in de nieuwe Bijbelvertaling, hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit de sluik van de modderpoel. Uit mijn schande trok hij mij. Dat zou je erachter kunnen plakken. Die slijk en die modderpoel, dat betekent schande. Maar God zorgde ervoor. En hij zorgt ervoor in mij en in jouw leven. Dat hij ons uit elke schande haalt hij ons weg. En hij stelt ons op als een stralend licht. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Dat wij dat in ons leven hebben. En dan kunnen we zeggen, ik dank u, Heer, dat u mij getrokken hebt uit het slijk, Heer. Dat u mij getrokken hebt, o God, Heer, uit de kuil van het graf. Want ik was al bestemd voor het graf, zoals onze broeder net al getuigde. Maar de Heer had een andere bedoeling in zijn leven. En dat is toch wel iets geweldigs. Dat we in ons leven mogen ervaren. En vandaag ook mogen we zien wat Jezus eigenlijk in ons leven allemaal gedaan heeft en wat hij nog steeds wil doen. En bedenken dat hij het is die onder alle onze omstandigheden ons hiervan, van alles wat ons belemmert, ons wil verlossen en bevrijden. Ik denk echt wel, ik kan alleen maar zeggen, mijn genade, o mijn God, Heer, u bent het Heer die mij genade geschonken heeft. Dank u wel voor uw genade. En dan zie je dat hij op een rots gezet is. En vandaag mag je weten, je bent geplaatst op de rots Jezus Christus. En dat je met hem door mag gaan. En deze genade in ons leven mogen ervaren ook. God is daarom de enige verlosser die wij nodig hebben in ons leven. We gaan naar het avondmaal zo langzaam maar zeker toe. En dan gaan we lezen uit Matteüs 26. Matteüs 26. We gaan lezen uit de NBG-vertaling, de oude vertaling. Matteüs 26. En dan zie je hoe dat avondmaal eigenlijk allemaal tot stand gekomen is. 26, vers 26. En dan staat er, en terwijl zij aten, nam Jezus een brood en sprak de zegen uit. Brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide, drink allen daaruit. Drink allen daaruit. Ik ben de Heer echt dankbaar dat wij dit telkens weer mogen doen. Het is zelf een opdracht van hem dat wij steeds weer dit mogen gedenken, wat hij voor ons gedaan heeft. Ook zodat wij niet vergeten wat hij voor ons gedaan heeft. Dat we blijven beseffen dat het niet een automatisme is, maar dat het uit genade is dat hij dit gedaan heeft. En dat hij zijn bloed heeft gegeven. Er is maar één mogelijkheid om ons terug te kopen. En dat is door zijn bloed. Dat was de enigste mogelijkheid om ons terug te kopen. Door zijn bloed. En daarom moest zijn bloed vloeien. Daarom moest hij ook de dood ingaan. Om ons vrij te kopen. En nu zijn we vrij. En als wij vrij zijn, dan mogen we nooit meer die leugenaar in ons leven de leiding weergeven. Maar dan mogen we altijd naar die rots toe. De rots die ons eeuwig leven geeft. En ik ben er wel voor dankbaar. Echt dankbaar. Hemelse Vader, ik dank u. Ik dank u dat u gaf uw enige geboren zoon. Heer, het is misschien voor ons ondenkbaar dat wij onze kinderen zouden geven, Heer. Maar u gaf uw zoon, Heer, als een offer voor ons. En hij kwam, o God, als een gewillig offer, Heer. Hij zei, hier ben ik om uw wil te doen. En Heer, ik dank u dat wij dit mogen vieren. Ik dank u dat wij tot besef mogen komen van alles wat u voor ons betekent, Heer. En Heer, dat we met u dit komende jaar, Heer, doorheen zullen gaan. Op een geestelijke, op een wonderbare manier. Een manier die u voor ons, Heer mijn God, hebt uitgestippeld. Ik dank u daarvoor. Heer, ik vraag u zegen, Heer, onze Heer, avondmaal. Zegen, o God, Heer, het brood. Zegen, Heer, de wijn, o God, die een beeld is van uw bloed, Heer. En Heer, werk in ons leven op een bijzondere manier. Ik dank u hiervoor. Ik prijs u hiervoor, o God, in Jezus' wonderbare naam. Halleluja.